Daarna lezen we Gods woord uit Lucas 9, vers 51 tot en met 62.
En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdaalt en deze verslinde, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een ander: Volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Want Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal u volgen. Maar laat mij eerst toe dat ik afstand neem van degenen die in mijn huis zijn. Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods.
De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het gelezen gedeelte Lucas 9, de versen 57 tot en met 62. U ziet daarin de meeste Bijbels boven staan hoe men Jezus moet volgen. We lezen dat nog een keer. En het geschiedde op de weg als zij reisden dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij het hoofd nederleggen. En hij zei tot een ander: Volg mij. Doch hij zei: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Tot zover. Gemeente des Heren. Jongens en meisjes, misschien ken je het versje wel. Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen, dag aan dag. Volgen, ja, dat moet je leren. Want wij lopen zo graag voorop. Maar volgen kun je ook leren, als je het aan de Heer Jezus vraagt. Jezus volgen, dat kun je vergelijken met een gids in de bergen. Er zijn er ongetwijfeld onder ons heel wat die wel eens in de bergen zijn geweest. Je kent zelf het gebied niet, maar die gids die gaat je voor. Als je maar dicht bij die gids blijft en niet zelf paadjes gaat uitkiezen. Nou, zo wil de Heer Jezus de gids zijn in je leven. Leef dicht bij hem, dan kom je altijd goed uit. Want we weten, de Heer Jezus is uiteindelijk in de hemel terechtgekomen, terug bij zijn vader. Dus wie hem volgt, die komt daar ook terecht. Gemeente, als er nu één ding is wat wij uit onszelf niet graag doen, dan is het volgen. Wij zijn zo volgzaam niet. Nou, dat is een oerzonde. Wij wilden zo graag zelf aan het stuur zitten. Als je de trends een beetje bijhoudt in het wereldje van geloven en denken, dan merk je dat het vooral in is om over geloven te spreken in termen van emotie. Van een goed gevoel. Zeker in ons verwende Westen. Is dat zo? Geloven moet vooral prettig zijn. moet mij bevestigen in mijn gevoel. Het moet mij vooral niet storen. Nou, gemeente, dat is helemaal tegenovergesteld aan wat het evangelie ons leert over het volgen van de Heer Jezus, over zijn oproep om achter hem aan te komen. Hij spreekt op meerdere plaatsen over radicaal volgen, radicale gehoorzaamheid. Dat is nog wat anders dan goed voorbeeld doet goed volgen, we kennen dat spreekwoord wel. Dan blijven we weer hangen bij de mens en bij zijn mogelijkheden. Nee, volgen in de Bijbel is anders. Dan zal er allereerst een band aan de meester moeten zijn. Als borg voor je schuld. Als zaligmaker voor je zonden. En van daaruit neemt hij je dan bij de hand en leidt je op de weg die je hebt te gaan achter hem aan. Nou, daar gaat het nou over vanmiddag. De vraag koppelt ons af, wat betekent het volgen van de Heer Jezus nu concreet vanuit het tekstgedeelte dat wij gelezen hebben? Thema voor de bediening van het woord is Jezus volgen op de weg. En dat vraagt drie dingen volgens dit Bijbelgedeelte. Allereerst offerbereidheid. Vervolgens beslistheid. En tenslotte vooruitzien. Dus Jezus volgen op de weg, dat vraagt offerbereidheid, beslistheid en vooruitzien. We zijn de schriftlezing vanmiddag niet voor niets begonnen bij Lucas 9 vers 51... En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. U weet, elk van de vier evangelisten heeft zijn eigenheid. Het eigene van Lucas is onder meer dat hij de gebeurtenissen met en rond Jezus presenteert als een reisverslag. We moeten daarbij niet denken aan reizen zonder meer van dorp naar dorp en van stad tot stad. Maar vooral, Jezus is onderweg naar Jeruzalem. De stad waar hij zal lijden en sterven. Daar zal hij zijn leven, zijn bloed gaan geven als losprijs voor velen. Daar zal hij worden uitgesloten en uitgestoten uit de gemeenschap van zijn eigen volk. Maar ook door zijn eigen vader verlaten worden. Om zo de straf op de zonde voor de zijnen te dragen. Maar de reis zal verder gaan. Hij zal ook opstaan uit de doden. De dagen van zijn opneming, zegt Lucas. Dat is een bijzondere uitdrukking. Dat zou wel duiden op die ene beweging via het kruis naar de hemel. En dat gaat zeker gebeuren. De Heer Jezus heeft op dit moment, als we dat hier lezen in Lucas 9, al verschillende keren gewezen op zijn lijden en sterven. Als u even met een schuin oog terugkijkt naar vers 43 tot en met 45, dan ziet u daar de tweede aankondiging van zijn lijden staan. Vastberaden gaat de heiland het tegemoet. Die kant moet het op. Hij keerde zijn aangezicht naar Jeruzalem. En hij gaat, helemaal vrijwillig. Terwijl hij helemaal weet wat hem daar te wachten staat. Zo moet alles volbracht worden. Christus is zeer gedreven om zijn roeping te vervullen. Het is van zijn gezicht af te lezen. Hij richtte zijn gezicht naar Jeruzalem. Maar dat moet dan ook gevolgen hebben. Voor allen die bij hem horen. Dat moet dan ook hun leven stempelen. En op dat punt zet ons tekstgedeelte in. En wat begint dat prachtig. Er is blijkbaar iemand geweest die Jezus' woorden heeft gehoord en zijn grote daden heeft gezien en die daar enthousiast over is geworden. En in spontane liefde zegt hij, Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Nou, dat is een mooie uitspraak, toch? Geweldig. Dat er zulke mensen zijn die het roer van hun levensschip uit handen hebben gegeven of willen geven. Misschien hebt u of jij het ook wel gezegd. Toen je belijdenis deed bijvoorbeeld, hoe lang is het geleden? 2 jaar? 5, 10, 40, 50? Nog langer? En je meende het, hoop ik. Je had toch iets geproefd als het goed is van de liefde van Christus? Je kon niet meer zonder hem. En je wilde dat zo graag met je ja-woord uitdrukken. Heere, ik wil u volgen. Ja, dat is een mooie uitspraak. Maar ook best een forse. En een verrijkende uitspraak. De meeste volgen waar hij ook heen gaat. En dan komt Jezus' reactie. Wat zegt hij? Wat fijn dat u dat zegt. Dat doet mij goed. Ik zie zoveel mensen inmiddels afhaken die niks meer met mij te maken willen hebben. En dan ben ik blij met zo'n positieve uitspraak. Jongens en meisjes, kijk eens in je Bijbel. Staat dat er? Hebben we dat gelezen? Nee, dat zegt de Heiland niet. Hij zegt, de vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. Nou, stelt u zich eens even voor. Wat een koude douche moet dat zijn geweest voor deze enthousiaste man. Maar hij weet wel meteen waar hij met Jezus aan toe is. Jezus volgen is bepaald niet hetzelfde als een succesverhaal. Vossen bouwen holen waar ze een deel van het jaar kunnen rusten. Vogels bouwen nesten waar ze hun jongen in kunnen neerleggen. Maar voor Jezus is er ten diepste op aarde geen plaats om te rusten. Hij moest steeds maar verder. Nazareth had hem eruit gegooid. Capernaum, waar hij was gaan wonen, had hem niet aangenomen. En daarom verliet hij het. Samaritanen willen hem geen onderdak bieden, lezen we in vers 53. Vanuit de parallele gedeelten in Matteüs en Marcus weten we dat de Heer Jezus op dat moment behoefte had aan een stukje rust. Ja, hij was ook een mens. En dat hij daarom in een scheepje is gegaan om naar de overkant te varen en vervolgens in slaap is gevallen. Maar straks, aan de overkant, wacht hem nieuwe onrust. Hij zal moeten worstelen met een hele demonenmacht in een bezetene. En vervolgens zullen de mensen in die streek hem indringend vragen om zo spoedig mogelijk te vertrekken, want ze weten niet wat ze van hem denken moeten. Ze weten niet wat ze met hem aan moeten. Verder moet hij, steeds verder. Hij krijgt geen rust. Steeds maar voortgejaagd worden en rondzwerven. Geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus, gemeente, het gaat hier niet zozeer om de armoede van de heiland, maar over dat voortgejaagd worden. Zoals een antilope waar een leeuw achteraan zit. Hij moet verder naar Jeruzalem. Naar de bittere ontknoping van zijn leven. Hij kan zich niet op deze aarde nestelen. Als de laatste Adam, want dat is hij, moet hij zwerven buiten het paradijs. Op weg naar de plaats waar hij de straf van God op de zonde zal moeten dragen. Hij heeft straks zelfs niet eens een eigen graf. Maar hij zal worden neergelegd in het graf van een vreemde. Beste man, die zo enthousiast roept dat je Jezus wilt volgen, weet je eigenlijk wel wat je zegt? Hem volgen. Dat betekent de weg van het lijden gaan. Hier op aarde niet meer thuis zijn. De Heer Jezus volgen, gemeente, dat betekent niet met een warm mes door de boter gaan. Het is vreemdeling worden op aarde. Weet waar je aan begint. Maar dat klinkt toch niet erg wervend? In plaats van aan te trekken, stoot Jezus op deze manier deze man af. En ons toch ook? Laten we eerlijk zijn. Gemeente, de Heer Jezus heeft nooit reclametrucjes of marketingtechnieken gebruikt om mensen te trekken. Hij stelde het nooit mooier voor dan het is. Hij had inmiddels ervaring opgedaan met eerbied gesproken. Hoeveel mensen die aanvankelijk warm voor hem liepen, waren intussen afgehaakt? Ze waren wel onder de indruk geweest van de tekenen die hij gedaan had. En soms ook wel van de woorden die hij gesproken had. Maar ze begonnen te steigeren als hij zei dat ze dode zondaren waren die alleen maar door hem gered zouden kunnen worden. En dat hem volgen niet een prettig leventje betekent, maar verloochening van jezelf. En daar zit het altijd op vast, gemeente. Ook vandaag. Voor zover wij wat van de Heer Jezus kunnen ontvangen, is hij welkom. Voor zover hij iets, ja alles, van ons vraagt, hoeven we hem niet. Maar er is aan hem geen aardse eer of werelds voordeel te behalen. Dat moeten we goed weten, voordat we besluiten om Jezus te volgen. Op hetzelfde moment dat je dat doet, gaat er een streep door je eigen idealen en plannen. En daarom moet je van tevoren goed de kosten berekenen, zegt de Heer Jezus op een andere plaats. Jongens en meisjes, als je naar een winkel gaat om iets moois te kopen, dan moet je natuurlijk wel kijken wat de prijs is, hè? Als het nou heel duur is, dan gaat het waarschijnlijk niet. Nou, Jezus volgen, dat is iets waar je goed over moet nadenken. Het volgen van de Heer Jezus moet niet iets van een opwelling zijn, maar resultaat van ernstig overleg, om met een psalmwoord te spreken. Geen vluchtig enthousiasme, maar een weldoordachte beslissing in het gebed genomen. In de overtuiging, Heere, dat red ik in mijzelf nooit. Dat breng ik nooit op. Maar schenk mij de kracht en de hulp van uw geest om uw spoor te leren volgen. Nijland heeft zelf gezegd, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. En jongeren, er zitten er misschien hier wel vanavond, hè, die belijdenis hebben gedaan dit jaar, of nou, moet je 25 moet je dan zeggen, of het jaar daarvoor, of je overweegt om dat te gaan doen, dat er een goede keuze in je hart is gevallen. Ja, dat kan betekenen dat je eruit komt te liggen in de groep, omdat je echt christen wilt zijn. En met echt christen zijn bedoel ik dan niet alleen maar dat je zondags naar de kerk gaat, want ach, ja, laten we eerlijk zijn. Je kunt ook jaren naar de kerk gaan zonder dat je een echte christen bent, helaas. Maar dat het in jouw levensstijl merkbaar wordt. Hè? Het komt er op maandag en al die dagen die volgen op aan wie je werkelijk bent. Dat je niet meer met alles mee kunt doen. Niet meer mee kunt doorzakken in het uitgaansleven. Niet meer mee kunt doen met de muziek van je leeftijdgenoten. Ja, dan moeten ze je niet meer. Dan ben je een vreemde eend in de bijt. Maar dat hoort erbij, zegt de Heer Jezus. Anders ben je mij niet waard. En u, op uw werk of in de buurt, hoe is het daar? Een christen wordt hoe langer hoe meer een zonderling. En dat is niet omdat christenen vreemde mensen zijn, maar andersom. Zoals de apostel Petrus het verwoordt in een van zijn brieven. Zij, dus de wereldse mensen, zij houden zich vreemd als gij niet meeloopt in dezelfde uitgieting van overdadigheid. Dan vinden ze je een vreemde en dan houden zij zich vreemd. Gemeente, als we de gegevens over de christenvervolging in de wereld een beetje bijhouden, dan weten we wel, dat neemt ziender ogen toe. We noemen het in het gebed al, hè, dat aantal, dat er op dit moment zo ongeveer 380 miljoen christenen met vervolging te maken hebben. Wat een aantal, nietwaar? Maar ook hier in het Vrije Westen, zogenaamde Vrije Westen, worden de marges om in het openbaar voor je geloof uit te komen steeds smaller. Maar ook in je persoonlijke keuzes vraagt christen zijn om zelfverloochening. Niet wat voelt goed of wat vind ik goed, maar wat vindt God goed. Zoals hij het in zijn geboden heeft geopenbaard. Niet wat wil ik, maar wat wilt u. En dan word ik soms geroepen om van bepaalde dingen in mijn leven af te zien, omdat hij dat wil. Christen zijn is immers een voortdurend sterven aan jezelf. In de gemeenschap met Christus. Willen we dat, gemeente? Alleen langs die weg bloeit het nieuwe leven in Christus op. We gaan naar de tweede. Dat vraagt ook beslistheid. Er is nog iemand anders in Jezus' buurt. Hij komt niet zelf naar Jezus toe met een vraag, maar in dit geval is het andersom. De Heer Jezus geeft hem een opdracht. Een marsorder, zou je kunnen zeggen. Volg mij. Kort, maar krachtig. Dat is altijd een indrukwekkend woord, wat we vaak in het evangelie tegenkomen. Volg mij. Dat laat geen uitstel toe en geen ja-maars. Het klinkt ook tot u, tot jou en tot mij. Volg mij. Laat alles in zekere zin achter. Geef je eigen zekerheden op. Vertrouw je met heel je hebben en houden, met hart en ziel, met geest en lichaam aan mij toe. Geef mij maar het roer in handen van je aardse levensschip. Ik zal veilig hier doen landen. Ik ken elke rots en klip. Gemeente, hoort u die roepstem? Ja, we hebben wel zo vaak gehoord, toch? Maar heb je hem nou ook beantwoord? Gelovig beantwoord. Opgestaan om achter de Heere Jezus aan te gaan. Wat zal die man die hier aangesproken en geroepen wordt nu zeggen? Hij blijkt te aarzelen. Vers 59. Toch hij zei, Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraaf. Het staat er in een vorm die laat zien, hij gebiedt het aan de Heere Jezus. Het is dus een voorwaarde vooraf. Blijkbaar is zijn vader gestorven. En we zullen het niet moeten zien dat, zo moeten zien dat hij zijn vader nog leeft en dat hij toestemming vraagt om eerst zijn vader aan het eind te brengen, om daarna Jezus te volgen. Sommige verklaarders opperen dat. Waarschijnlijk om die reactie die Jezus geeft wat minder scherp te laten overkomen. Ja, want scherp is de reactie van de heiland. Maar Jezus zei tot hem, laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Nou gemeente, als we dat nou horen zo, hè, wat is dan onze reactie? Laten we eerlijk zijn. Dan hebben we toch wel de neiging om te zeggen, dat is een hard antwoord. Mag je nou niet eens je lieve vader begraven, die zojuist gestorven is? Uit de gebruikte werkwoordsvorm blijkt dat die man al op weg is om dat te gaan doen. Maar wat kan daar nou op tegen zijn? Het overlijden van iemand die je zo lief is, dat is toch heel ingrijpend en aangrijpend. Dan kun je toch niet wegblijven bij de begrafenis. Je krijgt vandaag bij het bedrijf waar je werkt daar een paar dagen vrij voor om je vader te gaan begraven. En welke afspraak je ook hebt, die zeg je af en iedereen begrijpt het. Ja, dan stel ik maar weer de vraag die toch bij ons opkomt als we dit zo lezen, nietwaar? Slaat de Heere Jezus nou niet een beetje door? Dat zal je maar gezegd worden. De wet van God, die vraagt toch dat je je vader en je moeder zult eren. En daarom is het begraven van een dode in Israël een heilige plicht. En al mogen priesters en levieten zich niet verontreinigen door een dode aan te raken, de plicht tot begraven van bloedverwanten geldt ook voor hen. Deze plicht om een gestorvene te gaan begraven, die ontsloeg je zelfs tijdelijk van het studeren in de Torah, in de wet. De Joodse wijsheidsleraars, de wetsleraars, die zagen begraven als een belangrijke daad van liefde. En daarmee verzamelde je dan ook weer geestelijk kapitaal voor de toekomstige wereld. En hier op aarde mag je de rente er al van genieten. En nu dit woord van Jezus. Laat de doden hun doden begraven. Gaat het volgen van Jezus dan werkelijk zo ver dat je daar zelfs de liefdeplicht tegenover een overleden vader of moeder voor moet breken? Dat de Heere Jezus dit gebod niet bedoelt als een gebod voor elk mens en voor alle tijden zonder meer, dat mag duidelijk zijn. Dat zou betekend hebben dat elke christen die naar een begrafenis gaat, zondigt. Nou, we voelen wel aan, dat is de bedoeling niet. De Heer Jezus is zelf ook mens op aarde geweest en we weten hoe hij bij het graf van zijn vriend Lazarus aanwezig was en daar ook gehuild heeft. Hij droeg onze smarten, zegt Jesaja. En zou hij het oneens zijn geweest met het woord dat zijn geest Paulus ingaf toen die schreef, ween met de wenenden. Maar bij deze man zit er blijkbaar wat achter. Dat horen we zo niet rechtstreeks in zijn woorden, maar we weten het, gemeente, de Heer Jezus, die kijkt dwars door hem heen, zoals hij ook onze diepste motieven peilt, die voor anderen verborgen kunnen zijn. Deze man wil Jezus wel volgen, maar hij wil ook zijn vader begraven. Hij heeft niet werkelijk een positieve beslissing genomen. Hij aarzelt. En de Heer Jezus, als de grote zielenarts, weet precies welk medicijn deze man nodig heeft. Zoals hij ook voor u en voor jou en voor mij het recept heeft wat bij ons past. Deze man lijkt de roeping om het evangelie te gaan verkondigen in de late willen stoppen. Nu even niet. Later misschien. Ik heb nu eerst iets te doen wat nog belangrijker is. En dan moeten we erbij ook bedenken, gemeente, hoe het er bij Joodse begrafenissen aan toeging. Daar klonken alleen maar dode zangen. Daar werd niets over leven gezegd. De toon van het leven ontbrak. En wie dat doet, die doet net alsof de Heer Jezus niet op aarde is gekomen om de straf op de zonde te dragen aan het kruis. En om daarna op te staan uit de doden, om leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. En daarom is Jezus' opdracht hier zo radicaal. Als ik denk dat ook maar iets belangrijker is dan zijn roepstem en zijn koninkrijk, dan heb ik er nog weinig van begrepen. Dan heb ik nog niet geleerd om al het mijne uit handen te geven en mij zonder reserve aan hem uit te leveren. Jezus volgen betekent, hij stelt de prioriteiten in mijn leven. Hij bepaalt mijn agenda en niet ik. Dat is toch het resultaat van de bekering, zoals de Heilige Geest die in een mens bewerkt. Wat wilt u, Heere, dat ik doen zal? En dan is het, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan? Met die bijzondere uitspraak, laat de doden hun doden begraven. Wel, gemeente, in die ene zin gebruikt hij het woord doden in twee betekenissen. Met die eerste aanduiding, doden, bedoelt hij mensen die niet geraakt zijn door het evangelie van het koninkrijk. Geestelijk doden die zich verzetten tegen het volstrekt nieuwe van Gods koninkrijk. Ze houden zich bezig met dingen die vergaan. Ze staan aan de kant van de dood. De tweede keer dat Jezus in deze zin het woord doden gebruikt, bedoelt hij letterlijk doden. Dus dan mogen we het zo lezen. Laat het begraven van letterlijk doden, maar over aan mensen die leven bij het oude en die zich verzetten tegen het nieuwe. Van mijn naam en van mijn koninkrijk. En zo wordt deze man, die niet tot een beslissing kon komen, voor een radicale keuze geplaatst. Dienen in Gods koninkrijk of aardse werkzaamheden blijven doen die anderen evengoed zouden kunnen verrichten. Dus gemeente, het gaat hier maar niet over een begrafenis in het algemeen, laat dat helder zijn, maar over een begrafenis die een verhindering vormt om Jezus te volgen. Nou, als dat zo is, dan maar niet naar die begrafenis. En daar kunnen we natuurlijk net zo goed andere dingen bij invullen. Als die bruiloft of dat feest een belemmering vormt, omdat daar dingen gebeuren die je niet met het Christen zijn kunt verenigen, dan maar niet naar die bruiloft of naar dat feest. Zo gaat het soms bij personeelsfeestjes, ik hoor dat wel eens. Hè. Dan gebeuren er dingen dat iemand zegt, ja, daar kan ik in een goed geweten niet aan meedoen. Of dat moet een weekend zijn waar de zondag ook in valt naar de kerk. Dat gaan we natuurlijk niet doen, dat zijn we niet gewend. Nou, dan moet je keuzes maken, gemeente. Als vrienden of vriendinnen je in de weg staan om in het spoor van de Heere te gaan, dan die vriendschap maar niet meer. Hoor maar wat de Heere Jezus zelf zegt. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt, dus bereid is om alles eraan te geven en mij navolgt, is mij niet waard. Gemeente, er zijn natuurlijk heel veel dingen in ons leven die op zichzelf genomen niet in strijd zijn met het koninkrijk van God. Daarom mogen we er ook gerust tijd en aandacht aan besteden. Daar is niks mis mee. We worden zelfs tot een aantal dingen geroepen. Maar zodra die dingen in gaan schuiven tussen de Here en mijn hart, gaat het mis. Dan wordt het anders. Als je bezeten raakt van je hobby. Als je man of je vrouw of je kinderen je alles zijn. Als je helemaal opgaat in je werk, in je studie. Ja, dan willen ze je aftrekken van de Here en zijn koninkrijk. Dan kun je zomaar gaan hinken op twee gedachten. Dan gaan we zomaar vragen, Here, laat mij toe dat ik eerst. We voelen wel aan, gemeente, dit kost strijd. Dit gaat tegen vlees en bloed in. Dit kan alleen maar in de kracht van Christus en zijn geest. Ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Nee, dat betekent niet dat we allemaal dominee of zendeling moeten worden. Maar als wij echt in de Heiland geloven en hem willen volgen in ons leven, hem in alles voorop stellen, dan zal onze levenswandel om te beginnen al een verkondiging zijn. Dan merken de mensen aan ons op wie wij onze hoop stellen, aan wie we ons hart verpand hebben, in wiens dienst wij staan. Voor hem en zijn koninkrijk moet alles wijken, zelfs de dood. Want hij is de levende die op weg is naar Jeruzalem om er te sterven en daarna op te staan. Hem te volgen is het leven tot in eeuwigheid. Hem volgen op zijn weg, dat vraagt in de derde plaats vooruitzien. Kijk, er is er nog één die de bereidheid uitspreekt om Jezus te volgen, maar die daar ook weer een eigen kanttekening bij heeft. Hij wil eerst afscheid nemen van zijn familie. Vers 61. En weer zijn we geneigd om te zeggen, wat is daar mis mee? Familiebanden zijn toch kostbaar? Maar Jezus zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam, is geschikt tot het koninkrijk Gods. Jezus volgen, dat wil zeggen vooruit zien, verder gaan, niet letten op wat achter je ligt. En dat zegt dat beeld van die ploeger, die kijkt vooruit. In Israël lagen er vaak veel stenen in de grond en dan is ploegen zwaar werk. Dan kan zo'n ploeg hier zomaar uit de handen worden getrokken. Opletten dus. Als zo'n ploeger steeds maar achterom blijft kijken om te zien of hij wel een rechte voor in de grond heeft getrokken, dan loopt hij een grote kans dat fout gaat. Vooruitkijken dus. Gemeente, wat kunnen wij de neiging hebben om achterom te kijken? Nu kan dat natuurlijk op een goede manier gebeuren. En zo spreekt Gods woord er ook zeker wel over. Omzien als gedenken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dat is een goede manier van omzien. Dat kun je doen bij een verjaardag of bij een jubileum. Maar ook bijvoorbeeld bij het Heilige Avondmaal. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Bedenk en overdenk wat ik in het verleden voor u gedaan heb om daar vandaag uit te leven. Maar omzien kan ook verkeerd zijn. Als je bijvoorbeeld omziet in wrok, in verbittering. Het kan je leven vergallen en frustreren. Als je altijd maar blijft denken aan wat die ander je aandeed. Het werkt verlammend. Of je deed zelf iets in het verleden dat helemaal verkeerd bleek te zijn. Een verkeerde beslissing. Een onherroepelijke fout. Heb je dat van harte beleden voor de Heer? Want dan is er ook echt vergeving. Door het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. Maar er dan ook niet in blijven hangen. Die de zonden uit het verleden gelovig voor Gods aangezicht verwerkt, die kent wel ootmoed, maar geen frustratie. Die kan weer vooruitzien. Omkijken, dat kan ook betekenen de beslissing om de Heer Jezus te volgen uitstellen. Vasthouden aan een verkeerde visie op hem en zijn woord. Je blijven vastklampen aan bindingen die er niet toe doen. Ja, dan mis je de boot. Dan kom je niet in het koninkrijk. Dan sta je eeuwig buiten. De vrouw van Lot keek achterom, omdat haar hart kleefde aan Sodom. Ze is nooit in Zoar aangekomen. De rijke jonge man keek achterom naar zijn vele goederen. En hij ging verdrietig van Jezus weg. Demas keek om. Hij had de tegenwoordige wereld, de nu-wereld, lief gekregen. En hij haakte af. Nou, de lijn mag inmiddels wel heel duidelijk zijn, hoop ik, gemeente. De Heer Jezus vraagt totale en radicale overgave aan hem. Waarbij we bereid zijn om alles prijs te geven ter wille van hem en zijn koninkrijk. Halfslachtige mensen kan hij niet gebruiken. Wie terugziet en krampachtig vasthoudt, die kan de Heer niet dienen. Want de taak ligt voor ons. Achter de heiland aan. En dan moeten we soms loslaten wat ons lief was. Maar hij gaat op die weg voor. De Heere wil geen mensen die, om zo te zeggen, maar rondjes blijven draaien op het ijs. Om maar even een beetje in de termen van deze dagen te blijven. Wel naar de hemel willen, maar niet zichzelf willen verloochenen. God wel willen dienen, maar niet tot elke prijs en tot op zekere hoogte. Wel een beetje eeuwigheid, maar toch ook wel een heleboel genieten van de tijd. Wel een aanloopje nemen om je te bekeren, maar voor de sloot halt houden. De sprong niet wagen. Mensen die van twee walletjes willen eten. Een beetje van God, maar ook een heel beetje van deze wereld. Nou, maar gemeente, dat gaat niet, hè? Er moet een beslissing vallen in je leven. Jongelui, heb je dat al gedaan? Er moet een beslissing vallen in je leven. Wie een vriend van de wereld wil zijn, die wordt als vijand van God aangemerkt, zegt de Bijbel. Volgen. Dat kan alleen maar door op de Heer Jezus te zien. In de kracht van zijn geest. Kijk eens goed naar hem, gemeente. Hij ging niet terug toen het erop aankwam om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Lees nog maar eens. In vers 51. Hij keerde zijn gezicht bewust naar Jeruzalem, de stad waar het oordeel van God over de zonde aan hem voltrokken zou gaan worden. Hij kijkt vooruit. Ook al wordt hij bestreden, miskend, verraden en verloochend. Steeds houdt hij zijn gezicht op dat grote doel gericht. De eer van zijn vader. Het voldoen aan zijn recht. En zo de redding van verloren zondaren. Hij sloeg de hand aan de ploeg. En hij keek geen ogenblik om. Volg hem. Nee, dan hoeven we niet zijn kruis op ons te nemen. Met toorn en vloek. De dingen die zijn kruis zo zwaar maakten, maar dan worden we geroepen om ons kruis op te nemen en het hem achterna te dragen. Alles wat het volgen van hem met zich meebrengt. Dat volgen, laat ik dat nog nadrukkelijk zeggen, gemeente, dat is natuurlijk niet de grond voor mijn eeuwig behoud. De grond daarvoor ligt alleen maar in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar het is wel de vrucht van het geloof in hem. En daar verbindt de Heer genadeloon aan. Het eeuwige leven met hem. We gaan afronden. Laten we ons nu eens eerlijk toetsen, gemeente. Hoe is het nou met mij als ik mij iets, of misschien veel, moet ontzeggen om Jezus wil? Doet het mij pijn als ik mijn eigen weg niet meer kan volgen? Of is er iets van die wonderlijke vrede en vreugde in mijn hart neergedaald als ik achter hem aankom? De Heere zorgt toch voor een volk dat hem niet tegen heug en meug dient, maar met vreugde, gewillig, zijn we echte discipelen. We worden het door geloof en bekering. Maar dan mogen we ook zeker weten dat hij voorgaat. De ene keer over bergen van vreugde en vertroosting. De andere keer door diepe dalen van strijd en aanvechting. Maar nooit laat hij zijn volgelingen aan zichzelf over. Op de geloofsweg achter Jezus aan is altijd weer die lichtstraal van zijn aanwezigheid, leiding en troost. Wie hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Richt de blik vooruit op de Heer Jezus, achter hem aan. Die weg achter hem aan, die voert naar het eeuwig licht. Zie altijd op hem. Vol gehoorzaam zijn stem, druk zijn voetstappen. Dat is het leven van een christen. In het spoor van Christus, door lijden tot heerlijkheid. Eerst het kruis, zeker, maar dan ook zeker de kroon. Amen.